Wij gaan beginnen met het zingen van uit het Evangelisch liedboek, lied nummer 223, de versen 1 en 2. Ik wens u allen een gezegende dienst.
Goedemorgen, gemeente. Wij willen het vanmorgen hebben over de tempelreiniging en in verband daarmee heb ik allemaal psalmen uitgezocht die gaan over de heiligheid. Dus we zingen alleen maar psalmen en die zijn in mijn ogen erg mooi. En we beginnen met psalm 24, vers 2. Willen wij in ons stille gebed komen tot de Heer. En mogen wij dan belijden dat onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Psalm 24, vers 3. Zondag 46, als het gaat over het aanroepen van de Heere God als Vader, staat dat wij in een band van vertrouwen en vroomheid en eerbied, dat is allemaal met elkaar de heiligheid, dat je toegewijd bent aan God, dat we zo met hem om moeten gaan. En daarom wil ik mijn voorbereiding uit de Torah nemen in Leviticus 19... En willen we dan na ons bidden zingen, Psalm 22, vers 2. Er staat natuurlijk boven levensheiliging. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de ganse vergadering van de Israëlieten en zegt tot hen, heilig zult gij zijn. Want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben en mijn sabbatten houden. Ik ben de Heere uw God. Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken. Dat betekent ook eigen opvattingen over God, eigen menselijke opvattingen. Want ik ben de Heere uw God. En wanneer gij de Heere uw God een vredeoffer offert, dan zult u het zo offeren dat het hem wel gevallig is. En het zal gegeten worden op de dag dat gij het offert en op de volgende dag, maar wat op de derde dag overblijft, zal met vuur verbrand worden. Ik ben de Heere uw God. Gij zult niet stelen, gij zult niet liegen, gij zult elkaar niet bedriegen. Gij zult bij mijn naam niet vals zweren en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. Gij zult uw naaste niet afpersen, en gij zult niet roven, een dove zult gij niet vloeken, en voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen, want ik ben de Heere uw God, en gij zult voor uw God vrezen. Wij laten het hierbij, u ziet de wet is op vele bladzijden in de Torah, en we zingen nu Psalm 22, vers 2. willen we samen bidden. Trouwe God en Vader, wat hebt u toch allemaal mooi gemaakt. Dat als wij leven met u en met elkaar als levenspartners in trouw en in liefde, in vertrouwen en in een onderlinge band, dan is er altijd al die heiligheid dat elkaar toegewijd zijn. En dat betekent cadeaus in het Hebreeuws, dat betekent de heiligheid in de Bijbel. Dus de band hier is tussen u en ons, dat is een band, daarin voel je je warm, daarin voel je je besloten, daarin voel je je heilig. Gebonden aan u, niet breekbaar. En dan moeten wij u altijd weer belijden, Heere God. Wij vervormen dat. U leeft vaak op een afstand en wij nu dicht bij u. Wij laten vaak niet merken dat u onze Vader bent in onze gevoelens, ook in ons gebedsleven. En daarom bidden wij u, Heere, dat u werkelijk dat begrip heiligheid leven maakt in ons. Zodat we echt met u omgaan als met een vriend, maar tegelijkertijd met de hoogheilige, ontoegankelijke God. Dat grote wonder. In Jezus Christus, onze Heer. Vergeef ons dan al onze zonden, die uw heiligheid schonden. En breng ons, Heere God, terug op de weg van uw genade. Amen. En die lezen we in 1 Petrus 1, waar staat: om God dus de lendenen van uw verstand, wees nuchter en vestigt uw hoofd volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Voegt u als gehoorzame kinderen niet naar de begeerte uit de tijd uw onwetendheid, maar, en daar hebt u de grond van alles, gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook zo zelf heilig in al uw wandel. Want ik ben heilig. En indien gij hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, wetende dat gij niet met vergankelijke dingen zilver of goud zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de Vader is overgeleverd, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard, ter wille van u, die door hem gelooft in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid heeft gegeven, zo dat uw geloof tevens hoop is op God. Psalm 33, vers 2.
Thank you.
willen wij de Heilige Geest bidden dat de schrift mag worden geopend. Wij danken u, o Hemelse Vader, dat wij in een geweldige band met u leven. Dat is de heiligheid. En die heiligheid mag zich openbaren in onze levenswandel. Dat is eigenlijk de gemeente. Zo hoort het te zijn onder ons. De vroomheid, de band met u, uitvloeiend en doorstromend in het contact met elkaar. En dat alles geworteld en dat alles, Heere, bevestigd door de stem, uw levende stem, want uw woord, dat is uw levende stem. En wij bidden u om die stem te mogen horen door uw geest, uit uw woord. Amen. Johannes 2. Wij willen eerst zingen Psalm 33, vers 8. De tekst staat in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 2, vanaf vers 13. Maar ik wijs u er eerst nog even op dat in Johannes 1, vers 52 door de Heer Jezus gezegd wordt tegen zijn discipelen: voorwaar ik zeg u, gij zult de hemelen openzien, de engelen Gods opstijgen en nederdalen op de Zoon des Mensen. En dat is zo telkens wanneer hij die wonderen doet. Dus het adres van de wonderen, dat is telkens de discipelen en daarachteraan ook natuurlijk naar ons toe. Zo hebben we het gehad over de bruiloft te Cana en we gaan nu verder met de tempelreiniging. En het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem en hij vond in de tempel de verkopers van runderen en schapen en duiven en de wisselaars die daar zaten. En hij maakte een zweep van touw en dreef allen uit de tempel. De schapen en de runderen en het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en hun tafels keerde hij om. En tot de duivenverkoper zei hij: neemt dit alles hier vandaan, maakt het huis mijns vaders niet tot een verkoophuis. In de oude vertaling stond nog mooier rovershol. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is: de ijver voor uw huis zal mij verteren. De Joden dan antwoordden en zeiden: welk teken toont gij ons dat gij dit moogt doen? Jezus antwoordde en zeide: breek deze tempel af binnen 3 dagen en ik zal hem doen herrijzen. De Joden dan zeiden: 46 jaar is er over deze tempel gebouwd en gij zult hem binnen 3 dagen doen herrijzen. Maar hij sprak van de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan opgewekt was uit de doden, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit gezegd had. En zij geloofden de schrift, dat stond ook na die bruiloft te Cana. Dus de reactie op het wonder is: en zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En terwijl hij uit Jeruzalem was op het paasfeest, geloofden velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen die hij deed. En nou moet u horen, dat is een kernwoord in de preek, wat er nou komt. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf hun niet toe, omdat hij hen alle kende. En omdat het voor hen niet nodig was dat iemand van de mens getuigde. Want hij wist zelf wat in de mens was. Zingen wij nu Psalm 119:47. En Psalm 119, vers 49, daarmee willen wij antwoorden op de preek. Hoe wonderbaar is uw getuigenis? Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Willen we het met elkaar hebben vanmorgen over dat prachtige wonderteken van de tempelreiniging. Ziet u de Heer Jezus staan met de zweep? Ja, het lijkt wel alsof hij geweld gebruikt. Maar dat doet hij echt niet. Hij drijft de mensen de tempel uit. Maar de echte gezel is niet de zweep. De echte gezel, dat zijn de veel te hoge tempeltarieven. Want de kerkleiding van fariseeërs en schriftgeleerden legde het publiek, die arme mensen, wel 600 regels of kenmerken op. 600. Waaraan zo'n offerdier, zo'n stuk slachtvee, moest voldoen. En het waren gehaaide jongens, want als dan die gelovige Joden kwamen met het lam of het schaap wat ze zelf meegenomen hadden, dan werd dat gecontroleerd en het klopte niet. Weg ermee. En dus verkochten ze dan van die handelaars, van die veekooplui, dat zogenaamde goedgekeurde slachtvee volgens die 600 kenmerken. En het publiek had daar absoluut geen antwoord op. Maar Jezus doorziet die gemene transacties en beschuldigt hen van fraude. Jullie maken van het huis van mijn vader een rovershol. Maar dat was niet de eerste keer. Want de profeten Jesaja, Jeremia en Ezechiël hieven elk dezelfde klaagzang aan, dus al lang geleden. Dus mensen werden in de tempel al heel lang bestuurd. gestolen in Gods huis. Dus door pure gelddorst werd de tempel ontwijd. Dat is de eigenlijke geestel. En als God dan in zijn liefde en heiligheid een huis verkiest, hij komt neerbuigend naar de mensen toe, om dicht bij die mensen te wonen, en als hij dan zijn naam uitroept over dat huis, dan is het toch logisch dat hij uitgebreid respect en eerbied vraagt voor het huis. En dat kan alleen maar als hij instructies geeft. Want de mensen moeten het leren wat het is. Heiligheid. En eerbied. En ze moeten het ook leren met instructies. Want ja, God is tenslotte in de hemel. En wij mensen zijn op de aarde. Dus je kunt eigenlijk zeggen met die heiligheid, eerbied moet je leren. En daarom kan ontheiliging in de tempel niet. En toch treft ook de Heer Jezus dit kwaad weer aan in Jeruzalem. En hij ontsteekt in woede, of zoals er staat, de ijver voor Gods huis verteert hem. Komt zijn vader uit liefde bij de mensen wonen? En de mensen prijzen hem niet eens, eren hem niet eens, na zijn gebod. Maar is dat bij ons soms minder? Het vierde gebod, God gebiedt ons om hem te eren. God gebiedt ons om hem te prijzen. En ook die eerbied moet je leren, maar weet u wat de mensen tegenwoordig zeggen? Je kan ook wel geloven zonder de kerk. En of ze het dus beter weten dan God, hoe vaak ik dat niet heb moeten horen. Ook van je eigen kinderen. Je kan ook wel geloven zonder kerk. Dus weten we het dan beter dan God? Kunnen wij onszelf omgaan met zijn heiligheid? En met zijn liefde? Waarom lopen nu hele generaties bij hem vandaan? Uit de kerk. Hoe moet God dat uitleggen? Wat doen we dan met zijn eerbied en met de heiligheid van zijn persoon? Ja, ik denk dat we dan eigenlijk niet veel anders zijn dan die handelaren en die veekopers. Want ja, die hebben ook een akkoordje gesloten met God. En broeders en zusters, moeten wij Gods gebod dan niet volbrengen? Of zoals sommige mensen denken, er is voor ons geen gebod. Kijk, en in het kader daarvan vraag ik u nu naar de boodschap van de tempelreiniging te luisteren. Wat is hier nu eigenlijk het evangelie voor ons? Ja, op het eerste gezicht lezen wij misschien dat Jezus gezelt met een zweep van schande en smaad. Maar dat is niet zo. Hij gebruikt de zweep om te reinigen, te zuiveren. Mensen misbruiken een zweep om te pijnigen en te martelen. Maar de Heer Jezus misbruikt niet en pijnigt niet. Hij wil de tempel reinigen, weer zuiveren, zo dat Gods eer weer in de tempel woont, zodat hem ter eer gezongen, gespeeld en verkondigd wordt. De ere Gods hoog houden, kijk, en daarom verteert de ijver voor Gods huis hem. Wij hebben een God die geprezen moet worden om zijn heiligheid, om zijn naam, om zijn trouw en om zijn belofte. En een God die je niet prijst, een God die je niet omarmt in je gebed, God met wie je die vaderband hebt, die is je God niet. Dus die heilig je niet. Jezus reinigt de tempel omdat het de mond is waarin de Vader het woord legt. Omdat die tempel het kanaal is waardoor het levende water van zijn geest en woord stroomt. En daarom kan de tempel niet zonder eer bieden. Niet zonder heiligheid. Vandaar de zweep. Want wie hij lief heeft, tuchtigt hij. Maar pijnigt hij niet. Tempelreiniging is daarom evangelie ter ere Gods. Die handelaars moeten God weer leren zoeken en niet zichzelf. Heerlijk toch, als de Heer Jezus zo het huis van zijn Vader reinigt en zuivert. Kijk, en in dat kader kijken we nu nog wat preciezer naar de tempelreiniging. Wat gebeurt hier? Ja, dat is niet eenvoudig. Hoe is het nou bijvoorbeeld mogelijk dat machtige veehandelaren en wisselaars en kooplui zich door één persoon laten verdrijven? En hoe is het nou mogelijk dat die mensen die met deze handelaars en wisselaars zaken deden, dat allemaal toelieten? En de mensen die in de tempel te beslissen hadden en te bevelen, dat waren dus die verborgen en stille aandeelhouders in de zaak. Met een vroom gezicht die niks zeiden, die kerkleiding. Die fariseeërs en de schriftgeleerden die er goed van werden. Ja. Laten zij hun geldbelangen nu zomaar zonder strijd gaan. Zoals hier geschiet. Waarom hebben ze Jezus niet vastgezet en gegrepen? En nog merkwaardiger, Jezus draait van touw wel een gezel, maar nergens staat dat hij ermee slaat. Zij weken voor hij sloeg. Zij weken vanzelf. Alle machthebbers over de tempel ruimden het veld. Hoe kan dat, Heer Jezus? Wel, de Heer Jezus had zijn discipelen voor de bruiloft te Kana toch beloofd dat zij zijn heerlijkheid zouden zien. Zijn hemelse heerlijkheid. En dat zagen zij. Het water veranderde in wijn. En nu weer. Alle handelaars liet hij voor hem wijken als een muur. En net als bij de bruiloft te Kana toont de meester zijn hemelse wondermacht als teken. Zodat alle Galileese pelgrims onder de indruk kwamen van zulke prachtige wonderen. Niet waar? Christus trad op tegen de storm op het meer. Zwijg, wees stil. Hij wierp de demonen uit en ze gingen tot in de varkens toe. En hij vaagt hier alle handelaars weg, of ze willen of niet. En al die wonderen, die wijzen boven zichzelf uit naar die hemelse messiaanse toekomst van de verhoogde Heer Jezus Christus. Maar dat moet allemaal nog gebeuren. Allemaal zijn het hemelse tekenen van zijn toekomstige hemelse macht en heerlijkheid. Maar die wonderen, die blijven tekenen. Want stilt hij een storm, ja, dan betekent het niet meer dat het niet zal stormen. Maar wel dat hij zijn heerschappij opricht over al zijn schepselen. Reinigt hij een melaatse? Ja, maar dan blijven er toch nog genoeg melaatse over. Maar met deze ene reiniging geeft Christus zijn koningsteken op deze wereld. In de toekomst, in die hemelse toekomst, zal geen melaatsheid zijn werk nog verstoren. En nu, Bij het teken van de tempelreiniging blijft ook die tempel niet voor eens en voor altijd gereinigd. Heus, die handelaars en die veekooplui en die wisselaars, die komen wel terug. Maar, wonderteken. Met deze ene reiniging van de tempelvoorhoofd belooft de meester dat op de jongste dag de voorhoofd der heidenen de volheid der volken zal bevatten. En dat teken, dat hebben die apostelen straks nodig. Nu lopen ze stage, straks weten ze, dit geloof houden wij vast. Want kijk, zij maken het ook nog mee dat de kerk het net is met rotten en met gezonde vis. Dat de kerk de akker is met tarwe en onkruid tegelijk. Dat maken wij ook mee. Maar wie zal dan door dit ene teken van deze ene tempelreiniging niet uitzien, zoals de discipelen dus, naar een toekomst van volledige reiniging? En dat zeg ik ook tegen u in de kerk, welke volgeling van Jezus Christus zou nu ook niet uit willen zien, werkelijk naar volmaaktheid. Naar het gereinigd worden en niet meer mee willen doen met het achterbakse, goddeloze gedoe van die wisselaars. Want dat hebben we natuurlijk ook in deze tijd. We hebben weliswaar de tijd van de aflaten nog niet eens achter de rug. Denk maar even aan wat er in Frankrijk gebeurt, niet waar, waar op het ogenblik nog flink geld betaald wordt voor de vergeving van de zonde. En dat is natuurlijk op zichzelf vreselijk. Maar broeders en zusters, die aflaat is vandaag er dan nog hoor. Je kunt met geld een plaats in de kerk betalen, dat is nog niet weg. Hoe gek het ook klinkt. Maar zo zijn er vele mogelijkheden niet waar om bezig te zijn via het geld met de kerk. Maar welk kind van God hongert en dorst ook niet om van deze verkeerde verlangens gereinigd te worden. Naar verkeerde grootheid, verkeerde rijkdom, verkeerde roem. Wie wil in zijn hart niet helemaal gezuiverd worden van die verkeerde gevoelens en gedachten als hij van Jezus houdt? En wie van ons zou nu al niet bij een compleet gereinigd volk willen horen? Als u nagaat, niet waar, er zijn kerken waarin ze die heiligheid erg benadrukken. We moeten dit en dat en dan wordt het zelfs heel streng gedaan. Nou ja, goed, dat is te begrijpen. Er zijn genoeg mensen die in handel en wandel rein willen zijn, zonder angst voor medemens en dood en duivel. Maar is zo'n kerker? Kan zo'n kerker zijn? Is er een geheel omvattende reiniging mogelijk voor de jongste dag? Ja, je kunt ernaar verlangen en je kunt bidden om een betere wereld. En dat doe je zeker als je ellende meemaakt. Maar wat komt er van de recht? Goed, de Heer Jezus zegt in onze tekst dat er een totale reiniging zal zijn voor de jongste dag. En de Heer Jezus weet ook wel dat, zoals er in die tekst mensen in hem geloven, dat er vandaag nog mensen in hem geloven die die reiniging van zichzelf en anderen graag willen. Maar, dan kijkt hij de mensen aan in de tekst. Doordringend. En hij kijkt de mensen dieper in het hart. En dieper in de ziel dan één van ons kan doen, want hij doet het als God zelf. En dan zou je denken, hij trekt al die mensen naar zich toe. Maar zo eenvoudig blijkt het toch niet te zijn. Het is niet zoals dat vers u zegt, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Dat wordt vaak gezongen als er niks aan de hand is. Jongens, het komt vanzelf. Nou, dat liedje klopt voor een stuiver. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde, handen over elkaar. Nou, daar klopt niks van. Broeders en zusters, Jezus weet wel dat er mensen in hem geloven, maar hij weet nog veel beter wat in het hart van de mens is. En daarom, Jezus zegt hier in de tekst, en ik vind dat de kerngedeelte van de tekst, ik vertrouw mij niet toe aan mensen in mijn reiniging. Is precies als in de tekst. Ik vertrouw me niet aan die mensen toe. Want ik ken ze allemaal, die gelovigen. Ik weet wat ik van hen denken moet. En dat is niet best. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één, zegt de Romeinenbrief. Dus mensen kunnen wel vurig naar de reiniging verlangen, maar het komt er niet van. Er is uiteindelijk, zegt de Heer Jezus, maar één reiniging. En dan zegt hij nu, waar breekt de tempel af? Nou ja, dat hebben de Joden al genoeg gedaan. Maar die ene reiniging is er door mijn bloed en door mijn kruis op Golgotha. Ik heb nu de wisselaars wel verdreven met mijn geesel in de hand. Maar alleen de geeseling van mijn rug zal de echte inleiding zijn op de echte reiniging. En alleen zelf zal ik de zweet moeten voelen, wanneer God daarmee mij als zijn tempel reinigt. En de Heer Jezus zegt dat heel treffend tegen zijn discipelen. Terwijl de fariseeën het horen, maar begrijpen doen ze het op dat moment geen van allen. Dat is de typisch Johannese misverstand, zo noemen we dat. Ach ja, breek de tempel maar af zoals jullie fariseeën en handelaars doen en blijven doen, maar ik, Jezus Christus, Gods Zoon, zal hem binnen 3 dagen weer opbouwen. En u weet dat hij daarmee bedoelt dat hij sterft in het graf ligt en opstaat uit de doden. Hij is dan de tempel. Het stenen gebouw heeft helemaal afgedaan. Nog. Helemaal afgedaan. Maar hij is de tempel. Maar dat snappen die fariseërs niet. Die zeggen, hoe kan je nou een tempel waar over 46 jaar gebouwd is in 3 dagen opbouwen? En dan staat er in de tekst dat de discipelen het pas na Pasen begrepen. Met andere woorden, op het moment van de tekst was het profetie. Waarop ze later terug konden grijpen. Jezus had toen voor het eerst gesproken over zijn opstanding. Over het wonder van die verlossing. En daarmee wees hij alleen maar zichzelf aan als de tempel. En niets anders. En zo hebben wij ook in Jezus Christus alleen het wonder van die verlossing, de echte tempel, de in zijn lichaam afgebroken tempel en de in zijn lichaam opgebouwde tempel. En gemeente, als u het over de kerk hebt, nergens geeft de Heer Jezus het herstel aan van een stenen tempel. Ook niet van restauratie van menselijke organisatie. De Heer Jezus heeft duidelijk gezegd, hij vertrouwt de reiniging niet aan ons toe. Omdat geen één kerk, Rooms of Protestants, Gods heiligheid en Gods liefde voldoende zou respecteren. Ach, wij mensen zijn allemaal als die handelaars en veekopers. Ja, want ieder gooit het voor zich op een akkoordje met God. God zal dat wel goed vinden. Waarom moet je nou naar de kerk om te geloven? Weet u wel? Wie van ons denkt niet dat we het wel aardig doen? Maar de Heer Jezus vertrouwt de reiniging niet aan mensen toe. Hij gooit alle tafeltjes om. Ook onze vergadertafeltjes en ook onze zakentafeltjes. Zeker weten! Maar als Hij ons reinigt, laat die 1 tafel staan. En dat is de avondmaalstafel. Die alleen verwijst naar het wonder dat hij zich voor ons gereinigd heeft. En ons aan tafel nodig. We zouden zo avondmaal kunnen vieren. De tempel, dat is de alleen gekruisigde en opgestane Heer. En de reiniging, dat is zijn verlossingswerk. En het enige wat de kerk moet doen, dat is hem daarvoor danken. Dat is de enige taak van de kerk. En danken voor de verlossing. U heilig Godslam, loven wij. Gij hebt voor ons aan het kruis geleden. Gij doet ons tot de Vader treden. Als koningen en priesters, gij. Gij heiland kocht ons met uw bloed. En nou de taak van de kerk. Dies brengen we u de dank en ere. En werpen we in aanbidding, heren, al onze kronen voor uw voet. Ja, amen, ja. Halleluja, amen. 60ste vers na het gebed van Psalm 119. Trouwe God en Vader, wij danken u voor uw woord, voor dat wonderbare getuigenis in ons hart. Maakt u dat vast. Geef dat we daarbij blijven leven tot het uur van onze dood. En dat we ons niets wijs laten maken. We danken u, Heere, voor deze tekst. We danken u voor uw hemelse heerlijkheid, dat u alle duidelijk te kennen gaf hoe u het kwaad uit uw eigen rijksgebied weert. Maar het kwaad zijn we zelf ook. Want niet alleen die veekooplui en die wisselaars, maar ja, wie van ons gooit het niet op een akkoordje? Wie van ons denkt af en toe niet, nou ja, God zal dit best goed vinden, hij kent ons wel een beetje. En daarom, Heere God, dat daar dan toch staat in de schrift dat u de verlossing van niets en niemand toevertrouwt aan mensen, alleen aan uzelf. En dat profeteert u de discipelen ver voor zij als apostel op weg gingen. Maar dat zegt u ook ons. Wij bidden u daarom, Heere, voor dat wonderbare getuigenis in ons hart. Dat het een cel mag zijn in dat lichaam van uw heerlijkheid. Heer Jezus Christus, wij bidden u voor alle eenzamen. Wij bidden u voor alle zieken. Wij bidden u voor alle die niet meer bidden kunnen. Voor alle die in de war zijn. Wij bidden u, Heere God, voor allen die het kwijt zijn, dat geloven. En wij vragen u dat wij het zelf door mogen geven. We moeten het niet de preek door laten geven. Of de andere kerkmensen. Nee, we moeten het zelf doen, anders komt die kerk nooit vol. Dat horen we toch overal, ook in ons eigen land. Als je het zelf doet, dan gebeurt het. Geef dan dat wonderbaarlijke getuigenis ons tot wonderbaarlijke daden brengt. Amen. Zingen we nu na de collecte Psalm 93, vers 1 en 4. staat in het Evangelisch Liedbundel, nou het is niet in het liedboek, maar in het Evangelisch Liedbundel, een schitterend lied over de cadeaus, de heiligheid. Maar ik moest het teruggeven omdat de melodie te moeilijk was. Dat is toch een nadelig iets, hè? En zelfs in de Evangelische Liedbundel. We gaan terug naar gezang 457. Ik noem het een afgang, maar dat neemt niet weg dat gezang 457 ook goed is. Wij zingen die twee liederen na de zegen. Dus de eerste en de tweede. Verhef uw harten tot God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God Almachtig en de gemeenschap door de Heilige Geest zij met u allemaal. Amen.